Hey, superleuk dat je luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. Mijn naam is Stella Heeman. Als geaardheidscoach voor lesbische vrouwen ga ik je in deze podcast alles vertellen over hoe jij er nu achter komt of je op vrouwen valt of niet. Maar dat niet alleen. Ik deel ook met je hoe de reis daarna is. Alles komt aan bod. Van weer leren voelen en keuzes durven maken met dit gevoel, tot aan daten met vrouwen, lesbische seks en natuurlijk ook lesbische relaties. Heel veel luisterplezier. Hey, super tof dat je weer luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. Vandaag ga ik het in deze podcast erover hebben waarom het nou zo moeilijk kan zijn om uit de kast te komen of je geaardheid verder te onderzoeken. Om dit te verder onderzoeken wil ik je eigenlijk eerst even meenemen in een onderliggend proces wat een grote rol kan spelen bij het onderzoeken van je geaardheid. Hiervoor wil ik eerst iets meer vertellen over de visie van Gabor Maté. Misschien kennen jullie hem wel, misschien ook niet. Het is een therapeut die mij in ieder geval heel erg inspireert. Het is een uit Canada afkomstige arts. En hij is een trauma- en verslavingsdeskundige. En hij schreef verschillende boeken. Waaronder Wanneer je lichaam nee zegt. De mythe van normaal is ook een boek van hem. En hij geeft over de hele wereld lezingen. Binnenkort geeft hij volgens mij ook in Nederland. Volgens mij in september komt hij naar Nederland. En dan geeft hij ook hier een lezing. Ik dacht dat er nog kaartjes waren, dus mocht je geïnteresseerd zijn, koop gauw een kaartje. Want het is echt super tof om dat mee te maken. Hij heeft ook een documentaire over zijn werk gemaakt, The Wisdom of Trauma. Ook een hele mooie documentaire. Mocht je nou meer over zijn werk willen lezen, neem dan eens een kijkje op zijn website, drkabormaté.com. Daar wordt heel uitgebreid beschreven wat zijn visie is. Voor nu zal ik jullie proberen even in een notendop hierin mee te nemen. Gabor Maté gaat er eigenlijk vanuit dat we geboren worden met twee grote behoeftes. En beide behoeftes draag je je hele leven met je mee. Ze bepalen hoe je in het leven staat, de keuzes die je maakt, de conflicten waar je in komt. En elk mens wordt door deze behoeftes gevormd. En de behoeftes waar hij het over heeft zijn verbondenheid aan de ene kant en authenticiteit aan de andere kant. En verbondenheid kan je je misschien wel iets bij voorstellen. We hebben een enorme behoefte om ons te verbinden. En dit is eigenlijk al vanaf jongs af aan. Want vooral als baby, als we net geboren zijn en nog zo hulpeloos zijn, hebben we de ander zo nodig. We hebben de primaire behoefte om ons te verbinden, zodat iemand dicht bij ons staat. Zodat diegene die bij ons staat voor ons kan zorgen als dit nodig is. Stel je maar eens voor, je bent een klein babytje, je kan nog helemaal niks zelf, je kan niet eten, je kan niet drinken. Zonder de ander kan je simpelweg niet overleven. Dus verbondenheid is de belangrijkste levensbehoefte van de baby. Deze behoefte is dus al aangeboren. En is als baby dus gigantisch. Maar dragen we ons hele leven met ons mee. De andere behoefte waar hij het over heeft, is de behoefte om authentiek te zijn. En nou klinkt authentiek misschien wat zweverig, maar het gaat er eigenlijk om dat je leert vertrouwen en handelen naar je onderbuikgevoel. En eigenlijk zie je dat onderbuikgevoel ook heel erg in de natuur. Het onderbuikgevoel zorgt ervoor dat we aan kunnen voelen als er gevaar is. Je ziet het dus ook heel erg bij dieren in de natuur. Ze voelen aan wanneer er gevaar is en kunnen hiernaar handelen. Misschien herken je het zelf ook wel, dat je gevoel in je buik je eigenlijk iets aangeeft van, hey, doet het wel of doet dat niet. Geen dier in de natuur zou het overleven zonder dit onderbuikgevoel. En dieren zijn dus ook supergoed om hierop te blijven vertrouwen en raken hier eigenlijk ook nooit van verwijderd. Maar wat we bij mensen zien, is dat we gedurende ons leven, en vaak al dus op hele jonge leeftijd, niet meer leren vertrouwen op dit gevoel en niet meer leren vertrouwen op onze emoties. Ik zal hier even een voorbeeld van geven. Stel, als kind ben je heel erg boos, want je wil een koekje voor het eten en je begint te stampvoeten. Ik wil een koekje, maar je ouders zeggen nee, we gaan zo avond eten, dus je gaat nu geen koekje krijgen. Als peuter kan je dat niet accepteren, dus je wordt nog bozer. En wellicht kiezen je ouders ervoor om je even apart te zetten in een andere ruimte, om even af te koelen. En zeggen ze misschien wel, kom maar terug als je weer normaal kan doen. Nou, ik denk dat dit een voorbeeld is wat best veel mensen van ons mee hebben gemaakt. Als kind zijnde dan. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat je als kind de boodschap krijgt dat jouw emotie, dus die boosheid op dat moment, niet oké is en er niet mag zijn. Sterker nog, in dit geval, dus in het voorbeeld wat ik nu geef, wordt zelfs de band met je ouders, dus die verbinding die zo belangrijk voor jou is als kind, tijdelijk verbroken omdat je die emotie laat zien. Want je laat die emotie boosheid zien en je wordt op de gang gezet, even apart gezet. Dus de belangrijkste band waar jij op moet vertrouwen, die is er niet meer. Dus wat leer je? Als ik mijn emoties laat zien, kan het wel zijn dat die enorm belangrijke verbondenheid voor mij verbroken wordt. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je ouders zelf heel veel stress hebben of veel conflicten hebben, waardoor je als kind je ouders niet lastig wilde vallen met jouw emoties. Dus het kan zijn dat je moeder zelf wellicht depressief was, of je vader. Of dat er veel conflicten in je gezin zijn. Misschien hadden je ouders veel ruzie. Of misschien waren de broers of zusjes die heel veel aandacht opeisten door bepaalde situaties. En dit zijn allemaal situaties die in heel veel gezinnen voorkomen. Dus het hoeft niet altijd mega grote heftige dingen te zijn. Het kan overigens wel, hè, maar het hoeft dus niet altijd. Maar het kunnen kleine dingen zijn waardoor jij als kind hebt besloten. Of besloten, dat klinkt eigenlijk heel erg bewust, maar het is eigenlijk een onbewust proces. Maar waardoor je als kind onbewust hebt besloten dat jouw emoties niet belangrijk zijn. Dat jouw emoties wellicht minder belangrijk zijn dan de emoties van je ouders of van de mensen om je heen. Omdat je door jouw emoties te laten zien, niet meer die verbondenheid kan waarborgen. Nou ja, op die manier komt er dus een conflict tussen die twee superbelangrijke behoeftes. Een conflict tussen die verbondenheid aan de ene kant en de authenticiteit aan de andere kant. En omdat verbondenheid als kleinkind zo belangrijk voor is, dus echt als baby zelfs levensbelangrijk, ook als peuter overigens, want als peuter kan je ook nog heel moeilijk zelf overleven. Maar doordat die verbondenheid dus zo belangrijk is, komt de authenticiteit al heel snel onder druk te staan. Dus als je leert dat niet al je emoties en je echte jij er mogen zijn, omdat je dan de verbondenheid wel eens zou kunnen verliezen, dan zal je gaan leren om je aan te gaan passen aan je omgeving. En misschien herken je hier wel in wel wat dingen. Je zal leren om te laten zien wat mensen graag van je willen zien. Je zal leren om mensen te gaan pleasen, om geen grenzen te stellen en om dingen te doen zodat iedereen je maar leuk blijft vinden. En ook dit is niet altijd een bewust proces. Soms heb je helemaal niet door dat je de dingen doet omdat de ander dat graag van je wil. Soms sta je er helemaal niet meer bij stil wat jouw eigen wensen en gevoelens zijn in de situatie. En kom je zo ver van jezelf af te staan omdat je het zo belangrijk vindt. En het zo belangrijk voor je is om die verbondenheid te blijven waarborgen. Daarbij komen nog heel veel maatschappelijke verwachtingen. De maatschappelijke verwachtingen die gevraagd worden om bij de groep te horen. Dus om je te gedragen net als de groep. Om je net zo te kleden als de groep. Je net zo te doen. Puur om bij de rest te blijven horen. En dus die verbondenheid met de ander niet te verliezen. Op die manier leer je om je aan te passen en om niet jezelf te zijn. Maar wat kan er gebeuren als je dit blijft doen? En begrijp me niet verkeerd, iedereen neemt wel eens de beslissing om het goed voor de ander te willen doen. Maar wat als je al elke keer weer je authentieke zelf onderschuift aan die behoefte van verbondenheid. Dus elke keer dat blijft doen. Wat je dan vaak ziet is dat mensen ziek worden. En het kan zowel lichamelijke ziektes zijn. Dus het kunnen ontstekingen in je lichaam zijn. Het kunnen auto-immuunziektes zijn. Cabo Mathese geeft zelfs aan dat het kanker kan zijn. Dus van alles kan het zijn. Maar het kunnen ook geestelijke ziektes zijn. Dus stress. Dus enorme hoeveelheid van stress. Want een Een bepaalde hoeveelheid stress is alleen maar gezond in je leven, maar continu onder stress staan niet. Burn-out, piekeren, depressies, angststoornissen, verslavingen, heel veel geestelijke ziektes, omdat de pijn om niet jezelf te kunnen zijn te groot wordt. Ja, nu hoor ik je al een beetje denken, maar ja, wat dan? Hoe kan ik dan weer bij mezelf komen? Hoe kan ik dan wel weer echt mijn authentieke zelf zijn, mijn echte zelf? Het goede nieuws is dat de zelf, jouw echte zelf, is als het ware, daar ben je als het ware losgekoppeld van. En ik weet niet of dat echt het goede nieuws is, maar het goede nieuws is dat het er dus nog wel zit, laat ik het zo zeggen. En dat loskoppelen is eigenlijk een onbewust proces geweest. Dus voordat je nou jezelf om je oren gaat slaan met ja, waarom doe ik dat nu weer? Dus eigenlijk wederom heel streng tegen jezelf gaat zijn, waarom je niet meer je authentieke zelf bent. Want ook dat zie ik in de praktijk vaak voorkomen. Dit is dus een onbewust proces, dus reken jezelf hier niet op af. Het goede nieuws, waar ik dus eigenlijk mee begon, is dat het er nog steeds is. Je authentieke zelf zit daar nog steeds. Sterker nog, het geeft heel vaak signalen af. Signalen door die zich vertalen in je lichaam en in je emoties. Dus die dingen die ik net aangaf, die ontstekingen, die ziektes, de stress, het piekeren, dat kunnen signalen zijn van je lichaam dat het tijd is om te gaan luisteren naar je authentieke zelf en om keuzes te gaan maken vanuit je authentieke zelf. Het is goed om je hierbij te realiseren dat je als baby en jong kind geen keus had. Je moest kiezen voor die verbinding. Dus de onbewuste keuze was er al. Omdat je die ander zo nodig had. En het gevoel van verbondenheid zo belangrijk was, zelfs van levensbelang, had je geen keuze hierin. Maar als volwassene heb je natuurlijk nog steeds de ander nodig en is het gevoel van verbondenheid nog steeds een superbelangrijke gevoel. Maar als volwassene heb je wel de keuze. De keuze om het niet ten koste te laten gaan van je authenticiteit. En het mooie is dat je nooit te oud bent om de verbinding met jezelf weer helemaal te herstellen. Om weer helemaal jezelf te gaan zijn. Om helemaal je authentieke zelf te zijn en jezelf te accepteren zoals je bent. Als volwassene hoef je niet meer te kiezen. Ja, als je helemaal jezelf gaat zijn, zal je wellicht ook sommige van je verbindingen gaan verliezen. Het zou kunnen zijn dat sommige mensen die jou heel leuk vonden, toen jij je nog altijd aanpaste, toen jij nog altijd aan het pleasen was, dat die jou nu niet meer leuk vinden als je dat nu niet meer gaat doen. Maar het is nu wel een keuze om dit te doen. Wil jij de mensen in je leven die je niet kunnen accepteren zoals je bent, of wil je jezelf kunnen zijn en de juiste mensen om je heen aantrekken? Waarom ik dit stuk, of deze podcast, dit nu wil bespreken, wat is nu de link met geaardheid? En misschien zie je zelf al wat dingen terugkomen, maar bijna alle cliënten die ik coach herkennen zichzelf in dit stuk. Ze herkennen zichzelf in het stuk dat ze ver van hun eigen gevoel af zijn komen te staan. Dat ze mensen aan het pleasen zijn, dat ze het lastig vinden zichzelf te zijn. Veel van de cliënten die ik coach hebben lichamelijke klachten. Of hebben heel veel last van piekeren, van burn-outs of voelen zich down. Veel van de cliënten die ik coach herkennen zich erin. Ze herkennen zich erin dat de authenticiteit te veel onder druk is komen te staan. Wat zich uit in hun lichaam en in hun gevoelens. En ik herkende mezelf er ook in. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik kreeg ontsteking na ontsteking zonder dat dit verklaard kon worden. Zelfs in zoverre dat ze de dokter op een gegeven moment zei, neem maar een onderhoudsdosis antibiotica, want dat lost het wel op. En dat is wat de medische wereld vaak doet. En ik ben helemaal niet tegen de medische wereld. Dus ik zeg niet, als je ziek bent, Ga niet meer naar de dokter. Absoluut niet. Ga alsjeblieft naar de dokter als je ziek bent. Maar ga ook kijken of er andere onderliggende processen aan de hand zijn. Zijn er dingen die je onderdrukt? Kan je helemaal jezelf zijn? Bij mij was het in ieder geval heel belangrijk om dit te gaan doen. Want toen ik eenmaal helemaal mezelf kon zijn, en dat gaat zowel over mijn geaardheid als om het stukje dat ik niet meer alleen maar bezig was met mensen pleasen. Toen ik daarmee aan de slag ging en helemaal mezelf kon zijn, verdwenen de ontstekingen en had ik geen onderhoudsdosis antibiotica nodig. Bij heel veel van mijn cliënten zie ik dat ze te veel hebben geleerd. En geleerd klinkt dus weer of het bewust was, maar heel vaak is dit dus onbewust gebeurd in de kindertijd. Maar ze hebben geleerd om niet meer naar een gevoel te luisteren. En hebben het gevoel dat ze niet meer zichzelf kunnen zijn. Ze hebben het gevoel dat ze vastzitten in hun leven en geen, als het ware, zeggenschap meer hebben over hun eigen leven. Dat ze dus niet meer eruit kunnen komen. En ik snap dat ook, want het is zo spannend om jezelf helemaal te gaan laten zien. Helemaal omdat de angst er nog steeds is dat je met sommige mensen de verbondenheid gaat verbinden die je nu wel hebt. En in het geval van geaardheid raad ik daarom ook altijd aan om het in kleine stapjes te doen. Als je geaardheid wil onderzoeken en wellicht wel met mensen wil gaan delen om je heen, doe dat dan altijd met de persoon die je vertrouwt en waar je geen oordeel van verwacht. Wat ik veel bij cliënten zie is dat ze van zichzelf verwachten dat ze het eerst delen met iemand die dichtst bij hen staat. Maar mijn mening is dat het belangrijker is om eerst eens te gaan kijken, hey, bij wie kan ik dit delen die hier geen oordeel over gaat hebben. Zodat ik me veilig ga voelen en niet afgewezen ga voelen als ik zoiets groots ga delen. En wellicht is het ook goed om te kijken of dit iemand kan zijn die niet zoveel belang heeft bij jouw situatie. Daarnaast kan het goed zijn om je meer te gaan verbinden met een roze omgeving. En wat is dat dan, een roze omgeving? Want dat is eigenlijk een mooi woord voor plekken waar er meer vrouwen zijn die ook op vrouwen vallen. En waarom kan dat nou goed zijn? Omdat er juist mensen komen die dat stukje in jezelf, wat jij wellicht niet durf laten zien, waarop jij wellicht bang bent dat je verbondenheid gaat verliezen, dat daar er mag zijn en dat je dat mag gaan ervaren. Dit betekent overigens niet dat je je huidige vrienden in moet ruilen voor een roze omgeving. Totaal niet. Koester je huidige vrienden. En kijk hoe je juist weer meer verbinding en diepere verbinding door helemaal jezelf te gaan kunnen zijn bij ze aan te kan gaan. Dus zie dat de roze omgeving als een aanvulling daarop. Het kan ook goed zijn om je te realiseren dat we de kans op afwijzing soms groter maken in ons hoofd dan dat die daadwerkelijk is. Het kan uiteraard gebeuren dat mensen de tijd nodig hebben om aan jouw nieuwe jij te wennen als je uit de kast komt. Het kan zelfs dat er een aantal mensen zijn die er helemaal niet aan kunnen wennen en het niet kunnen accepteren en daadwerkelijk de verbondenheid verbreken. Maar vaak zie ik bij cliënten dat ze de kans groter achten dat iedereen zo gaat reageren dan daadwerkelijk het geval gaat zijn. Dus realiseer je dat als we volwassenen de keus hebben. De keus om te kiezen om helemaal onszelf te zijn. Ook al is dat niet altijd makkelijk. En ook al moet je je daarvoor kwetsbaar opstellen en ook kwetsbaar in de zin dat je wellicht verbondenheid met bepaalde mensen kan verliezen. Maar realiseer je ook dat je aan de andere kant met heel veel mensen ook veel meer verbinding kan creëren. Juist omdat je authentiek gaat zijn, juist omdat je helemaal jezelf kan zijn, kunnen mensen ook helemaal van je houden om wie jij bent en niet omdat je zo fijn bent omdat je mensen aan het pleasen bent. Als je nou bij jezelf merkt dat de stap van jezelf zijn door het uiten van je geaardheid nog te groot is, zou het kunnen helpen om voor jezelf in de gaten te gaan houden op welke manier jij nu keuzes maakt. En dit kan over hele kleine keuzes gaan. Dus wat doe ik op mijn brood? Dus hele kleine dingen. Maar het kan ook op om grote dingen gaan. Dus wat voor werk zou ik willen doen? Ga eens kijken gedurende de dag. Maak je de keuzes omdat je dat zelf zo voelt? Of omdat je eigenlijk de mensen om je heen tevreden wil houden en wil pleasen? Door hier, want heel vaak hebben mensen helemaal niet door dat ze mensen aan het pleasen zijn. Het is zo'n automatisme geworden dat ze steeds verder van zichzelf verwijderd gaan staan of gaan zijn. Dus door hier kleine stapjes in te gaan nemen en hier bewustzijn op te creëren, kan je weer steeds dichter bij jezelf komen. Wat voel ik nu? Welke keuze wil ik maken? Wat wil ik op mijn brood? Wat wil ik in mijn pauze van mijn werk doen? Vind ik het fijn om te gaan wandelen of vind ik het fijn om met andere collega's te kletsen? Ga steeds meer dichter bij je eigen gevoel komen, stapje voor stapje. En wellicht totdat je op het punt komt dat je wel helemaal jezelf kan gaan zijn en ook het stukje over je geaardheid verder uit kan gaan zoeken en kan gaan uiten. Nou, superleuk dat je weer hebt geluisterd naar de Vrouw uit de Kast podcast. Ik vind dit zelf een heel belangrijk onderwerp om te bespreken en het liefst zou ik iedere vrouw willen inspireren en motiveren om zoveel mogelijk jezelf te zijn. Want ik geloof er heilig in dat dat de manier is om gelukkig te zijn in het leven. Om helemaal jezelf te kunnen zijn. En dat dat ook belangrijk is in de wereld, dat mensen zichzelf kunnen zijn. En dat de wereld er ook een stuk leuker op wordt als iedereen dat kan zijn. Nogmaals, superleuk dat je luisterde en heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer over mij weten? Kijk dan eens op mijn website www.vrouwentekast.nl. Heb je nou vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast? Dan mag je me altijd mailen op stella@vrouwentekast.nl. Misschien heb je wel onderwerpen die je graag besproken zou willen hebben in deze podcast of in een blog. Ook dan mag je me altijd even mailen. Ik vind het alleen maar superleuk als je dat doet.
Ja, wat ik net al aangaf is dat het goed is om meer een roze omgeving te creëren. En dan hoor ik je al een beetje denken van ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, een van de mogelijkheden is om naar een van de ontmoetingsdagen te komen die ik organiseer. Dat is een dag waarbij vrouwen die in hetzelfde proces zitten, dus die hun geaardheid aan het onderzoeken zijn of die in het proces zijn om uit de kast te komen, bij elkaar komen en hun ervaringen kunnen delen. Ik merk zelf altijd dat het voor heel veel verbinding zorgt onderling en ook voor heel veel kracht en ook het gevoel dat je niet raar bent en dat er meer mensen zijn die in dit proces zitten. De volgende ontmoetingsdag is 29 mei in het Gooi. Als je het leuk vindt om hier aan deel te nemen of als je meer informatie hierover wil, stuur me dan even een mailtje op stella@vrouwentekast.nl. Een andere mogelijkheid zou zijn om lid te worden van de Facebookgroep die ik heb opgezet. Zoek even op Facebook op de Vrouw uit de Kast groep. Het is een groep voor vrouwen die al uit de kast zijn, maar ook voor vrouwen die zich aan het oriënteren zijn wat hun geaardheid is. En ik merk dat alle vrouwen heel erg open zijn in deze groep, waardoor je ook hierin veel erkenning en herkenning kan vinden. Nou, superleuk dat je luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. Mocht je nog vragen hebben, kijk dan even op www.vrouwuitdekast.nl of mail naar stella@vrouwuitdekast.nl. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.